Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Poot het Oosternieland voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broer Arend Jan Wening. De collecte is voor Christenen voor Israël. Na de dienst is er koffie drinken. De kerkenraad vergadert dinsdagavond om 19:30 bij familie Van der Veen. Volgende week zondag is er dienst om 22:00, waarin dominee Dalma van der Molen het leuk hoopt voor te gaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 111, de versen 1 en 5.
Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heer God, voordat we deze eredienst verder gaan, tot u zullen spreken in onze gebeden en luisteren naar uw woord en onze liederen van geloof zullen zingen, komen we bij u. Ik wil alles in uw handen leggen, opdat deze dienst gevuld zal worden met uw tegenwoordigheid en met uw Heilige Geest. En daarom bidden we de aloude woorden, dat onze hulp en onze verwachting ook vanmiddag op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van uw hand. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We mogen gaan zitten. En we vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 98, vers 3 en 4. Psalm 98, vers 3 en 4.
Oh,
gaan ons geloof belijden, ook vanmiddag. En als we dat gedaan hebben, zingen we als vervolgde op gezang 237, vers 1, 2 en 5. Gezang 237, 1, 2 en 5. En ieder van, meestal gaan staan, hè? Als we ons geloof belijden, dan is het goed als u met uw hart de woorden en met uw gedachten de woorden meespreekt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zie je het al, er staan geen noten bij. We moesten allemaal met wat ringeltjes moesten we het zingen. Maar goed, volgende keer beter. We zullen samen bidden. Heer God in de hemel, als we de Bijbel lezen, dan weten we dat vandaag ook uw volk het Pinksterfeest viert. 50 dagen na Pasen, het feest van de oogst, maar heel veel Joden zijn vannacht wakker geweest en zijn opgebleven om uw woord te bestuderen, omdat Pinksteren ook het feest is van de verschijning van u op de Horeb, het geschenk van de geboden die u uw volk heeft aangereikt. Ja, en wij hebben dit lied gezongen omdat we geloven en weten ook dat het Pinksterfeest, zoals we daarvan lezen in het Nieuwe Testament, u nog verder bent gegaan, u zichzelf geopenbaard heeft door uw geest. En we danken u dat we uw woorden hebben. Zonder uw woorden zouden we verdwalen, ook als het gaat om het geloofsleven. We zouden niet weten wat we moeten geloven en hoe het allemaal is. zouden niet weten waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en wie u bent. We zouden overgelaten zijn aan onze fantasie. Maar nu hebben we uw woord. En uw woord onderwijst ons in alle dingen. Heer, we danken u ook dat de Heilige Geest er is en die ons hart wil bewonen. En dat u als Heilige Geest ook voor ons bidt, vanuit ons binnenste met onuitsprekelijke zuchtingen. Al is dat voor ons verborgen, al weten we niet hoe dat dagelijks gaat. We weten wel dat u ons vasthoudt en dat u ons verzegelt. En dat u ons bewaart in het geloof. En zo geeft u ons zoveel, uw woord en uw geest, opdat we als uw kinderen zouden wandelen in uw licht. En zouden weten hoe we dat zouden moeten doen. Vanmiddag zijn we weer bij elkaar gekomen om u te eren. Maar ook om te luisteren naar de geweldige rijkdom van uw woord. En wil u vragen om ons ook vanmiddag nieuwe dingen te leren. Zodat we u nog meer zullen prijzen en zegenen. En opdat we zullen groeien in ons kind zijn van u. Heer, open zelf uw woord voor onze ogen en voor onze harten. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan een gedeelte lezen uit Lucas over de Emmersgangers. Dat is niet omdat het net Pasen is geweest, want het is ook net Pasen geweest natuurlijk. Maar we zijn alweer een tijdje verder. Wij leven al voorbij Pinksteren. Bij Israël is dat niet zo en dat heeft ermee te maken. Dat is een van de redenen, niet de enige reden, maar dat in Israël er, en in de Bijbel trouwens, ook er andere maanden zijn. Het zijn echte maanden van de maan, dus van 28 dagen. En dat betekent dat je één keer in de zoveel tijd, dan moet je er een maand bij doen om weer een beetje, ja, anders ga je straks Pasen zitten vieren als het sneeuwt, bij wijze van spreken. En ze hebben net dit jaar een maand erbij gedaan. Dus nu zijn zij met Pinksteren een tijdje later dan wij het zijn. Dat is een van de redenen. Het loopt niet helemaal parallel, maar dat heeft weer andere redenen. Als voorbereiding, daar gaat het ook eigenlijk in de preek om. Het gaat niet over de opstanding, het gaat niet over Pasen, het gaat over iets anders. In die ontmoeting tussen Jezus en die twee mensen die naar Emmaus gaan. Allereerst, ik was van de week bezig, ik ben met het Johannes-evangelie bezig. De lezingen zijn nou wat minder en ik heb wat meer tijd om te studeren. En ik ben met het Johannes-evangelie bezig en ik leerde iets nieuws. Ik leerde natuurlijk, wist ik wel, dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat weten we allemaal. Maar Johannes 6 staat ook precies het omgekeerde. Niemand komt tot mij dan dat hij het gehoord heeft en dat hij geleerd is van de Vader. Dus Jezus zegt, niemand kan in mij geloven tenzij de Vader hem trekken. Niemand kan in mij geloven tenzij hij het van God geleerd en gehoord heeft. En er stond een verwijzingje bij en dat bracht me bij Jesaja 54 vers 13. En daar staat de belofte van God dat al uw zonen zullen leerlingen van de Heere zijn. Al uw zonen zullen leerlingen van de Heere zijn. En toen dacht ik bij mezelf, dat komt wel eens meer te sprake de laatste tijd, want het is een belangrijke gedachte dat we heel ons leven lang, hoe lang we ook geloven, tenminste dat is een van de geheimen van mijn eigen werk, dat we altijd bereid zijn om leerling te blijven. Dat we, natuurlijk we hebben onze leer, we hebben ons geloof, we geloven niet zomaar wat, maar dat we altijd, dat die lijnen van wat wij geloven een beetje broos zijn. Dat we ons altijd weer door de Bijbel laten verrassen. Dat we nieuwe dingen leren. En dat we niet alleen maar naar de kerk komen, dat doet u natuurlijk niet, om de dingen te horen die u al lang weet. Dat is het eerste. En ik hoop echt dat als we vanmiddag de kerk uitgaan, dat u kunt zeggen, oh, ik heb er iets bij geleerd. Dat is het eerste. Het tweede, wat ook met de preek van vanmiddag te maken heeft, is dat ik een tijdje geleden bezig was met een artikel over de Sabbat. En ik verdiende mij in de Sabbat. En daar kwam ik iets heel bijzonders tegen, wat ik heel leerzaam vond. Daar kwam ik tegen dat het Joodse volk, als ze bij elkaar zijn, op Sabbat, in de synagoge, als ze gaan bidden, geen voorbeden doet. En ze bidden dus niet voor, ik ben ziek of ik heb zorgen of ik kan de touwtjes niet aan elkaar. Of weet u wel, waar mijn gebed vaak heel gauw mee volloopt. Met allerlei dingen die ik vraag aan God. Op Sabbat doen we dat niet, zegt Israël. God moet rusten, zeggen ze dan met een glimlach. En God is heel de week bezig om voor ons te zorgen. Laten we hem nou op Sabbat niet vermoeien met onze eigen sorens. Laten we de Sabbat nou gebruiken om God te eren en te danken. En de rest, dat komt maandag wel weer of zondag wel weer. Dat vond ik een mooie gedachte. Ik vroeg dat vorige week nog in Israël. Ik zeg, is dat inderdaad zo? En toen zeiden ze, nou, we bidden wel voor onze soldaten. En we bidden ook voor mensen die dicht bij het sterven staan. Want dat gaat voor alles. Maar voor de rest, al die dagelijkse dingen. Wat de Heer Jezus natuurlijk ook wel zegt. Die zegt tegen zijn discipelen in de bergrede. Wees dan niet bezorgd wat je eten, drinken en waarmee je kleden. Hè? Dat weet God al lang. En laat uw gebeden ook niet zo lang zijn, want God weet het al lang. Zoek eerst het koninkrijk. En toen dacht ik, wat is dat leerzaam ook voor de kerkdienst die wij zondags houden. Als we op zondag de opstanding van de Heer Jezus vieren. Dat we niet te veel over onszelf altijd maar moeten hebben. Dat we God eren en prijzen, dat we God in het middelpunt stellen. Voordat je het weet, gaat het inderdaad in de kerkdienst. Dat wil ik ook wel hoor. En ik zeg nou een beetje lachend, maar dan moet ik mensen troosten en bemoedigen en met een stuk zekerheid naar huis sturen. Dat is ook belangrijk. God die wil ook voor je zorgen, maar laten we dat soms maar een beetje. Laat het nog maar een beetje aan God over wat er met mij gebeurt. En laten we hem groot maken. Dat is het tweede. En zou ik bijna het derde vergeten, geloof ik. Ik ben het derde vergeten, maar goed. Dat is de leeftijd. We gaan naar Lucas 24. Ik weet het alweer, terwijl ik het opzoek. Paulus, die gaat op zendingsreis, hoewel die niet op zendingsreis gaat natuurlijk. Maar hij gaat de uitkomst van het apostelconvent gaat hij overal vertellen. Hij gaat vertellen, met hele eenvoudige woorden, dat mensen die uit Boelenslaan komen of Drachtse Kompanijen of zo, dat die zich niet hoeven laten besnijden, dat die niet koosje hoeven te eten, dat die niet verplicht zijn om de Sabbat te houden, dat Jezus Christus genoeg is, dat ze zich alleen aan de wetten moeten houden die gelden voor de vreemdeling in de Torah. Dus u moet geen bloed eten en zo, en niet van het verstikte, moet ook niet gaan lopen moorden en al die dingen meer. En de normale wetten die gelden voor de vreemdeling moeten we wel houden. En dat gaat hij overal vertellen. En dan komt hij ook in synagoges waar volgelingen van de Heer Jezus zijn. En dan lezen we in Handelingen 17. En dat is ook een spits van de preek. En dan ga ik stoppen, anders heeft hij twee preken vanmiddag. Ook niet nodig. Maar dan staat er dat de Joden in de synagoge van Berea de boodschap van Paulus met bereidwilligheid aannemen. En dat ze dagelijks de schriften onderzoeken om te kijken of het wel klopt. Dat is een hele aparte opmerking. Ze gaan dus dagelijks de schriften na om te kijken of het wel klopt wat Paulus zegt. En die schriften hebben ze niet zelf. Het is geen boekdrukkunst. Ze lopen niet even naar de Bruna om een bijbeltje te halen. Die schriften liggen in de synagoge. In boekrollen, kostbare boekrollen. En die schriften zijn niet het Nieuwe Testament. En waarom niet? Omdat het nog 100 jaar duurt voordat het Nieuwe Testament verschijnt. En het zal nog een tijdje duren voordat de Heilige Geest de leiders van de kerk heeft duidelijk gemaakt welke boeken er niet en welke boeken er niet in moeten. Ik heb thuis zo'n boek in de nog dikker. Er staat alles in wat er niet ingekomen is. Nou, die onderzoeken ze dus niet. Die onderzoeken ze niet. Ze onderzoeken Ezechiël en de Torah en de psalmen en de kronieken. En ze gaan kijken in de geschriften. Of en in de profeten, of het allemaal wel klopt wat Paulus zegt. Dat is heel belangrijk. Dus als Paulus iets gezegd heeft wat anders in Jesaja staat, dan zouden ze gezegd hebben, ja, Jesaja zegt het toch wat anders, Paulus. Of als Paulus iets niet genoemd heeft over het koninkrijk en over de Messias, waar Ezechiël het wel over heeft, dan zullen ze tegen hem gezegd hebben, we komen hier in Ezechiël 37 tegen, dit en dit en dit. Daar heeft u het nog niet over gehad. Komt dat nog, de volgende Sabbat? Snap je wel? Dat is leerzaam, zoiets. Nou gaan we lezen. Lucas 24. Dat betekent dat we niet, ik zeg niet dat u dat doet, maar dat gebeurt wel in de kerken. Dat we net doen alsof het Oude Testament een beetje onbelangrijk is. Hè? Van als je het Oude Testament vergeet te lezen is niet zo erg, maar het Nieuwe Testament vergeet te lezen is veel erger. Nou, dat is niet zo. Paulus en Petrus en die mensen in Berea, die hebben het zonder het Nieuwe Testament moeten doen. Ze hadden wel de boodschap van de Heer Jezus, maar dat draaide om de wet en de profeten. Jezus legt zelf ook de wet en de profeten en de geschriften voortdurend uit. Vers 13. En zie twee van de volgelingen twee van de discipelen van de Heer Jezus gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. Ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, dat is een goede vraag, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandig en trage van hart, dat u niet alles gelooft wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en alle profeten en legde hun uit wat in alle geschriften. Dat is prachtig, hè? Dat is ook de indeling van de Hebreeuwse Bijbel. Mozes, de Torah en dan de profeten. En dan krijg je aan het einde, dat is anders dan bij ons, maar aan het einde krijg je de psalmen en de geschriften. En die neemt de Heer Jezus helemaal door. En hij legt hen uit wat daarover over hem geschreven was. Tot zover de schriftlezing. We gaan dus kijken straks in de preek of we iets kunnen leren. En we gaan kijken in de preek hoe we nog veel meer Jezus en God kunnen eren als we samen zijn. En we gaan spreken over de eenheid van het woord van God. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat is niet zo en zo of zoiets dergelijks. We gaan zingen gezang 93 vers 1, 4 en 5. Nou, ik hoef de geschiedenis nauwelijks meer te herhalen. Ze is zo bekend, iedereen kent hem wel. De twee leerlingen van de Heer Jezus die na alles wat er gebeurd is met Pesach naar huis gaan en met elkaar de lange weg, de uren vol praten over alles wat er gebeurd is. Het is duidelijk dat deze mensen verslagen en ontsteld zijn. Zijn ontsteld omdat hun geestelijke leiders, de overpriesters, de man waar ze zo veel verwachting van hadden, hebben overgeleverd aan de Romeinen en dat de Romeinen hem gekruisigd hebben. Zijn ontsteld natuurlijk ook omdat ze weten niet wat ze ervan moeten vinden, omdat er vrouwen geweest zijn bij het graf en die hebben gezien dat het graf open was, die hebben zelfs engelen gezien en het lichaam van de Heer Jezus was er niet en ze zijn bezig zoeken en niemand weet waar dat lichaam gebleven is, waar Jezus is. En dan komt geruisloos de Heer Jezus naast ze lopen en dan blijven ze somber staan. Als Jezus vraagt aan ze, waar hebben jullie het over? Waar zouden wij het nou over hebben, zeggen ze. Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat er in de afgelopen dagen gebeurd is? En dan spreken ze over Jezus de Nazarener en ze noemen hem een man machtig in werken en woorden. Het is niet zomaar dat ze dat zeggen. Want dat is een uitdrukking die in de Bijbel alleen gebruikt wordt voor Mozes. Als Stefanus spreekt over de geschiedenis van Israël in Handelingen 7, dan noemt hij Mozes ook een man machtig in werken en woorden. En dat is ook het opschrift, zeg maar, bij het heengaan van Mozes aan het einde van Deuteronomium. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Even een zijweggetje, maar dat leert mij, dat leert ons, dat God met veel vriendelijker en liefdevolle ogen naar ons mensen kijkt. Want ik zou dat nooit over Mozes gezegd hebben. Dat hij een man, ja, misschien machtig in werken nog wel, maar niet machtig in woorden. Dat vond Mozes zelf ook niet. In de woestijn zei hij tegen de Heere God, u moet mij niet nemen, want ik ben geen man van het woord, zegt hij dan. Ik ben geen man van het woord. Mijn mond zit vast. Mijn tong zit vast. En in de Bijbel wordt het een man genoemd die machtig is in woorden. Dat is trouwens wel meer bij Mozes. Ik heb een paar weken geleden gesproken over het roddelen van Mirjam over Mozes. Gedeeld uit Numeri. Mozes die trouwt met een Ethiopische vrouw en dat vindt Mirjam maar niks. Dat hij dat doet. En dan roddelt ze tegen Aaron. En dan neemt God het voor Mozes op. En het staat erbij, Mozes nu was de allerzachtmoedigste mens op aarde. Dat had ik nooit bedacht hoor. Misschien dat ik zover was gekomen dat ik had gezegd, nou Mozes, af en toe is je toch wel aardig. Maar de allerzachtmoedigste mens op aarde, Mozes, die komt een paleis uit. Die ziet dat een van zijn volksgenoten afgetuigd wordt door een Egyptenaar. Die geeft hem geen standje, die slaat gelijk zijn hersenpan in. En toch wordt hij de allerzachtmoedigste. Dat is met David ook zo. God spreekt heel anders over David dan ik zou doen. Als je in het leven van David langsloopt, ja, is het wel een gelovige jongen, een gelovige man, maar hij trouwt zo'n beetje met iedere mooie dame die voorbij komt. Hij heeft er een heel stel. Nou, als hij oorlog gaat voeren, dat ligt er niet om wat hij dan doet. Hij mag er zelfs de tempel niet voor bouwen. En dan heb je dan ook de affaire nog met Bathsheba. Dus toch zegt God, David is een man naar mijn hart. David is een man naar mijn hart. Nou, Paulus, dat weet u allemaal. Paulus zou in geen enkele kerkraad ook maar een schijn van kans maken om ouderling te worden. Iedereen zou zeggen, ja, hij kan wel aardig praten, maar heb jij wel eens gehoord wat die man allemaal gedaan heeft vroeger? Laat hem eerst maar eens een tijdje zitten. Dat moeten we moeten wel op safe spelen, hè, in de kerk. We hebben het toch al moeilijk, moet je niet Paulus nemen. God kijkt heel anders naar ons dan zoals wij elkaar in de spiegel, of zo onszelf in de spiegel zien, denk ik. Maar goed, gaan we verder. En wat zegt Jezus dan tegen de Emmausgangers? Wat zegt Jezus dan? Ja, vroeger wist ik precies wat Jezus zei. Daar was ik mee opgegroeid op de zondagsschool en later op de lagere school en in mijn studie ook. Meneer Jezus die zei tegen de Emmausgangers, jullie Joden begrijpen het niet goed. Jullie Joden die denken echt als de Messias gaat komen, dat hij jullie gaat bevrijden van de Romeinen of iets dergelijks. He, en als het niet van de Romeinen is, dat de Messias als die komt, dat hij Jeruzalem gaat herstellen. En dat hij een fysieke, materiële, nationale bevrijding gaat geven. Maar jullie Joden, je zit nog veel te veel vast aan het Oude Testament. Jullie moeten leren dat het anders is. Dat als de Messias komt, als die verschijnt, dat hij een geestelijke, een veel diepere en veel hogere verlossing gaat geven. De verlossing van je zonde, de verlossing van je ziel, dat je in de hemel mag komen. Jullie snappen het niet. En Hanna of Maria, de moeder van de Heer Jezus, als ze in verwachting is en als ze gaat zingen. Ja, ik heb het wel eens gelezen, maar als ik dat zo, dan zo zeg. Maar die begrepen ook niet zoveel van hoor. Hè? Die zong dat rijken leeg worden weggestuurd. Wat heeft dat nou met Jezus te maken? En dat machtigen van hun troon getrokken worden. Oom Zacharias, die wist het ook niet. Die zat ook met zijn beide benen in het Oude Testament. Weet je wat hij zong toen zijn zoon geboren was? Nu zullen we eindelijk bevrijd van al onze vijanden God kunnen dienen. En de oude Simeon, hetzelfde. En Nathanael en de discipelen en de Emmausgangers ook. Ze hebben een verkeerd beeld van wat verlossing is. Ze zeggen het ook, wij dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan zegt, maar dat zegt de Heer Jezus helemaal niet. Wat ik nou zeg, dat zeg ik, dat zei ik, maar Jezus niet. Jezus zei iets heel anders. Jezus zei helemaal niet dat ze het fout hadden. Jezus zei helemaal niet dat ze een verkeerd beeld van hem hadden. De Heer Jezus corrigeert ze helemaal niet. Hij zegt niet tegen de Emmausgangers, ja, wat jullie dachten, dat is niet goed. Nee, hij zegt, het enige wat hij zegt, jullie hebben één ding over het hoofd gezien. Eén ding geloof je niet. Eén ding mis je. O, gij onverstandig en trager van hart, dat je niet alles gelooft wat de profeten gezegd hebben. Wat je gelooft is goed, maar je gelooft niet alles. Je hebt één ding gemist. Moet de Messias niet door zijn lijden, niet door lijden heen tot zijn heerlijkheid ingaan. Hè, tot de heerlijkheid ingaan. Ik kan me dat wel voorstellen. En u misschien ook wel, want die mensen hebben wel wat meegemaakt. Hè. Nou, als ze volgelingen van de Heer Jezus waren, hebben ze wel gigantische dingen met de Heer Jezus meegemaakt. Ze hebben meegemaakt dat hij doden opwekte, Lazarus. Heel Jeruzalem sprak erover. En Jeruzalem sprak er zo over dat honderdduizenden mensen Jezus gingen inhalen. En vroeger dacht ik ook dat er 50 waren. Maar ik heb u dat hier wel eens verteld volgens mij. Maar goed, voor mensen die dat vergeten zijn of er toen niet bij waren. Een tijdgenoot van de apostelen, een Jood, die gevangen genomen is tijdens de Joodse oorlog. En gespaard is omdat hij profeteert dat de generaal straks keizer zou worden, wat hij ook werd. Vespasianus werd keizer van Rome. Die is zijn hele leven verder in huis gebleven bij de keizer. En die heeft boeken geschreven over de geschiedenis van Israël. En die heeft de Bijbel uitgelegd aan de Romeinen. Die heeft alle feesten besproken. Flavius Josephus was in de... In de tijd van de reformatie was het naast de Bijbel het meest gelezen boek, hè, hier in Nederland. Flavius Josephus. Maar goed dat er zijn. En hij zei niet zomaar wat, want de Romeinen waren in het beloofde land en die konden het zo nagaan. En dan bespreekt hij Pasen. En dan zegt Flavius Josephus dat er bij Pasen 256.500 lammeren ongeveer geslacht werden. En dat niet iedereen een heel lam op at, maar dat je dat met de buren deed of met de familie. Je moet rekenen, zei hij, dat 10 mensen 1 lam op aten. Dat betekent als er 256.000 lammeren geslacht werden, dat er 2,5 miljoen mensen in de stad waren. En dat klopt ook. Mensen kwamen van heinde en verre uit het buitenland om de hoge feesten te vieren. En dan zegt Johannes de apostel dat de grote menigte van de feestgangers Jezus tegemoet ging in het Kidrondal. Ze hadden gehoord van de opstanding van Lazarus en ze dachten bij zichzelf, dit is het, hij is het, nu gaat het gebeuren, nu komt het koninkrijk. En de Heer Jezus laat een ezeltje aanrukken, gaat op dat ezeltje zitten en ineens zien we met z'n allen Zacharia 9 vers 9. Zie je, hij komt, onze koning komt, arm en nederig, rijdende op een ezel. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En dan zal hij de strijdboog wegdoen en dan zal hij de strijdwagens wegdoen en dan zal zijn heerschappij zijn tot aan de einde der aarde. En zo halen ze hem in. Hij, de koning van Israël, de koning van Israël. En de Heer Jezus is dan niet teleurgesteld, want die heeft het zelf georganiseerd. Die mensen hebben dat ezeltje niet gehaald. Jezus heeft de ezel laten halen. Jezus is er zelf opgestapt. Jezus heeft zelf Zacharia 9 vers 9 laten zien. En we kunnen ons wel voorstellen dat als je dat meegemaakt hebt, dat de Zoon van God door honderdduizenden mensen wordt ingehaald en de koning van Israël, dat als diezelfde man na een paar dagen aan het kruis hangt, gegeeseld en wel, dat je denkt van. En dan zegt de Heer Jezus, moest de Messias niet lijden om tot zijn heerlijkheid in te gaan? En ja, je blijft leren, want als je dat dan leest, denk je, ja, die Jezus moest lijden om hemelvaart, om zijn heer. Maar dat bedoelt hij natuurlijk niet. De Zoon van God moet niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan, want die had hij al. Het is zo dat de Zoon van God in de hemel is, in de hemelse heerlijkheid, en dat God de Vader zegt, ga maar lijden, dan kun je in de heerlijkheid. Nee, die had hij, die heeft hij juist losgelaten om te lijden. Nee, als de Heer Jezus spreekt over zijn heerlijkheid, dan is het zijn wederkomst. Dan zegt hij, hè, straks zal de Zoon des Mensen komen in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader met al zijn engelen. Dat is een heerlijkheid. En om dat moment te bereiken, dat het koninkrijk komt en dat de Zoon van God als de koning van Israël de troon van David beklimt, moet hij eerst lijden. En wij begrijpen dat. Ja, als wij dat niet begrijpen, dan hebben we... We hebben heel de tijd onze oren dicht gehad, want daar gaat het heel vaak over in de kerk. Hè? Over het lijden en sterven van de Heer Jezus, en dat is ook heel belangrijk. Wij zijn daarmee groot geworden, dus misschien wel het belangrijk. Daar zingen we elke dienst wel een keer over. En als we bidden, dan danken we hem daarvoor, dat de Heer Jezus gestorven is en geleden heeft. Ja, dat zeg ik niet cynisch of zo, dat is ook goed. De profeten hebben daarover gesproken. En mijn schangers. Jesaja 59. Mijn hand is niet te kort om te verlossen. Mijn oren zijn niet onmachtig om te horen. Maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen uw God. En het zijn uw zonden die zijn aangezicht voor u verborgen doen zijn. Hoe wil je dan dat koninkrijk? Hoe moet dat dan als straks de Messias komt? Hoe wil je daar... De duivel zegt tegen de Heer Jezus, buk voor mij, dan geef ik je de macht over alle landen van de wereld. Want die macht is aan mij gegeven en ik deel het gezag over de landen uit aan wie ik wil. Dat vind ik een hele duistere tekst, want dan denk je, ja, hoe zit het dan met het gezag van God? Maar dat heeft hij gezegd tegen Jezus. Ik deel het uit aan wie ik wil, het is aan mij gegeven. En de Heer Jezus die wuift dat niet weg. Die gaat er niet op in, maar hij wuift het niet weg. En we weten dat de duivel in de wereld een enorme kracht en macht had. En waarom? Omdat die wereld van God was afgevallen, van God was vervreemd. Dat was zijn autoriteit, dat was zijn machtsbasis, de zonde van de wereld. En de Heer Jezus zegt, ja, hoe moet dat nou, dat koninkrijk, als de duivel nog zo'n geweldige macht heeft, omdat hij de zonde vasthoudt? En we weten dat Jezus het lam van God geweest is, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen en heeft meegenomen, versmolten met zichzelf, heeft hij het aan het kruis genageld en hij is met die zonde gestorven, zodat hij niet alleen zelf gestorven is, maar ook die zonde. Dat moet gebeuren, anders hoe moet dat nou met het koninkrijk? En we weten wat Paulus zegt in Romeinen 5. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En heeft de zonde als, heeft de dood als koning geheerst. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en heeft de dood als koning geheerst. Ja, er moet toch wat aan gebeuren. De zonde kan toch niet als, of de dood kan toch niet als koning heersen als het koninkrijk komt. Stel je voor dat het koninkrijk komt in Jeruzalem met alles wat de profeten beloofd hebben. En mensen gaan nog dood. Schiet je er nog niks mee op. En daarom, mensen moeten hersteld worden, Israël, maar de wereld moet hersteld worden in zijn relatie met God. En dan pas, en om dat te volbrengen, om dat te bereiken, moet de leeuw eerst het lam worden. En moet de koning eerst slaaf en knecht worden. En wij weten dat. Wij weten dat. En het is ook goed dat we dat weten. Maar als dat gebeurd is, dan gaat de rest ook door. Dan gaat het om de rest. Dan gaat het om wat de profeten gezegd hebben, om alles wat de profeten gezegd hebben. En wat de emmersgangers in hun hoofd hadden, dan gaat de rest gebeuren. Jesaja 53 zegt wel, door zijn striemen is ons genezing geworden en de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Maar Jesaja 53 vers 10 zegt maar, als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zal het voornemen van de Heere door zijn hand voortgang hebben. Dan gaat het gebeuren. Waar Maria over zong. Is het u wel eens opgevallen? Het is bijna een pikante opmerking, maar dat Maria in verwachting van haar zoon met geen woord rept over zijn lijden en sterven. En oom Zacharias ook niet. Hij loopt, terloops noemt hij in de vergeving van onze zonden, maar hij spreekt niet over het lijden en sterven van de Messias, dat zou je verwachten. Nathanael heeft het er niet over, de discipelen die hebben het daar niet over. Simeon ook niet en Hanna ook niet. Hanna die spreekt over de vertroosting van Jeruzalem. En Simeon die zegt, heerlijkheid voor uw volk Israël ten aanschouwen van de wereld. Hij zegt wel tegen Maria, er zal een zwaard door uw hart gaan, maar daarmee bedoelt hij iets anders. Vroeger dacht ik inderdaad, ja, dat is, bij het kruis gaat er een zwaard door haar hart. Maar Simeon heeft gesproken over deze zal zijn gesteld worden tot een val en een opstanding voor velen in Israël. En ook door uw hart zal een zwaard gaan, Maria. En dat is dat zwaard zoals er in de Hebreeënbrief over gesproken wordt. Dat zwaard dat je hart verdeelt. Ook bij jou zal het voorkomen dat je over hem struikelt, Maria. En dat je aan hem optrekt. Dat je momenten hebt dat je zegt, hij is het, mijn zoon. Maar dat er ook momenten komen dat je het niet meer begrijpt. Dat is het zwaard. En dat je hart verdeelt. En ze zeggen dat allemaal, nogmaals, niet omdat ze de Bijbel verkeerd lazen, maar omdat ze de Bijbel kenden. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Ik denk wel eens bij mezelf, stel je voor. Nee, laat ik eens anders zeggen. Van Geloven wij in de kerk, en dan ga ik dat niet persoonlijk u aanwijzen of zo, want ik ken u niet, maar als je de kerk zo over het algemeen neemt, geloven wij dan alles wat de profeten gezegd hebben? En we geloven dat hij het lam is dat de zonde de wereld wegdraagt, door zijn striem is ons genezing geworden, maar er staat nog zoveel meer in de profeten. Er staat bijvoorbeeld dat de Messias alle verstrooide stammen van Israël thuis moet brengen. Er staat in Jesaja 49, ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk, om de eeuwenoude puinhopen weer tot mijn erfdeel te maken, om Jeruzalem te herstellen. Maar er staat in Ezechiël 37, daar zullen ze in Berea, de Paulus moet dat gezegd hebben, anders hadden ze er in Berea wel wat van gezegd. He, dat als de verstrooide stammen thuiskomen, dat de Messias als de nieuwe David hen zal wijden op de bergen van Israël. En dat hij hen zal leiden in de inzettingen van de Heere. Dat gaat de Messias doen. Wat is het eerste wat de Messias gaat doen? Wat zegt de Bijbel als eerste? Niet dat hij gaat lijden en sterven, dat is wel heel belangrijk. Maar dat is niet het eerste. Jesaja 11, er zal een reisje voortkomen uit de... Noem dat niet eens. Jesaja 11, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte. Nou, u kent het hele gedeelte, dat is de Messias, wie anders. En wat staat er dan als eerste? Dan staat er als eerste. En hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En de goddeloze doden met de adem van zijn lip. Dat is het eerste wat er staat over de Messias. En die goddelozen zijn niet mensen die geen God hebben. Maar die bestonden toen niet. Iedereen geloofde wel ergens in. Maar goddelozen zijn in de Bijbel de kwade mensen. Die afgodendienst bedrijven. En die tegen God en zijn plannen ingaan. Die rebelleren tegen God. Die zal de Messias bij zijn komst doden. En dan zeggen sommige mensen, ja, het is Oude Testament. Ja, ja, maar het Nieuwe Testament zegt precies hetzelfde. In Openbaring 19, als de hemel opengaat en al die engelen verschijnen op witte paarden met aan het hoofd het woord van God, de Zoon van God, dan staat er en uit zijn mond ging een tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan. Niet waar? Dan zegt Paulus ook, het zal een dag zijn waarop we met verwondering en verbazing hem zullen aanschouwen, maar het zal ook een dag zijn waar mensen wegvluchten en zich op de borst slaan. En is het dan zo dat die engelen, of dat de Messias links en rechts over heel de wereld op zoek gaat naar boze mensen? Ik denk dat je het anders moet zien. Ik denk dat de profeten daarover gesproken hebben, dat God zich nog één keer voor het oog van de wereld in al zijn heerlijkheid zal tonen voordat het zover is. En dan zegt Zacharia 12, dan gaat hij de volkeren verzamelen naar Jeruzalem. Of ze willen of niet ze komen. Ik zal Jeruzalem, de last des Heeren, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die alle naties moeten heffen. Maar als ze zich daarmee heffen, zullen ze zich deerlijk verwonden. Ik zal Jeruzalem maken tot een bekersterke drank die alle naties naar hun mond zullen brengen. Er zal een tijd komen dat Israël helemaal alleen staat, dat Jeruzalem helemaal alleen staat. Hè? Dat arme Frankrijk, ik wou dat ze het doorkregen. Die zeggen, Arabieren hoeven nou niet meer mee te praten en Joden hoeven ook niet mee te praten. Wij bepalen zelf wel met de ministers, belangrijke ministers van Amerika en Rusland en België of Engeland en Frankrijk. Gaan wij bepalen wat er met Jeruzalem gebeurt. En God zegt, ja, zo zal het zijn. En dan moet je niet zeggen, dat zal ik regisseren. Waarom? Omdat ik nog één keer voor het oog van een wereld die mij niet moet, zal laten zien wie ik ben. En dan verschijnt de Messias. Zacharia 12, dan zullen ze op mij zien die zij doorstoken hebben. En over mij een rouwklacht aanheffen als over een eerstgeboren zoon. Als de Messias verschijnt voor de poorten van Jeruzalem. Als Israël in zijn benauwdheid is. Zo zal het gebeuren. En om dat te kunnen, om zo te kunnen verschijnen, moest hij lijden en sterven. Om de weg vrij te maken. Maar als hij dat gedaan heeft, komt hij zo. Komt hij zo ook. En daar zingt Hanna over. Rijken van hun tronen getrokken. Ja, dat is dat. Nu zullen we bevrijd van alle mensen die ons haten, God kunnen dienen. Ja. U bent de koning van Israël. Ja. Wij dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou. Helemaal goed, emmersgangers. Helemaal goed. Maar je hebt één ding gemist. En natuurlijk, het zou best zo kunnen zijn dat Hanna en Maria en Zacharias en al die anderen het mis hadden. Kan toch. Maar de engelen zeggen precies hetzelfde. En die hadden het niet mis. Gabriel die zegt niet als hij de komst van de Heer Jezus aankondigt. En deze zal lijden en sterven voor de mensheid. Nee, hij zegt deze zal groot zijn. En koning de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. En hij zal koning zijn over Israël tot in eeuwigheid. Dat is wat Gabriel zegt. En die weet het, die heeft het van de eerste hand wat hij moet zeggen. We gaan afronden. Kierkegaard, een predikant. Een filosoof uit Denemarken uit de 19e eeuw. Die bekend is geworden omdat hij zo klein van zichzelf dacht dat hij zich niet waardig voelde om met zijn verloofde in het huwelijk te treden. Deze Kierkegaard spreekt over gleichzeitigkeit als het om de Bijbel gaat. De gelijktijdigheid. En ik denk niet dat je dat altijd maar moet doen. Maar hij zegt eigenlijk, wil je de Bijbel begrijpen, moet je er als het ware in gaan staan. En stel voor dat wij erbij gaan staan. Bij de Emmausgangers en bij de Heer Jezus. Wij gaan erbij staan. Ik ga erbij staan. U kijkt even toe. Ik ga erbij staan. Waar moet ik dan gaan staan? Ik heb de neiging om bij Jezus te gaan staan. En een beetje te glimlachen en tegen de Emmausgangers zeggen, ja, jullie geloven wel een hoop, maar jullie hebben een heel belangrijk iets gemist, dat de Heer Jezus moet lijden en sterven, wil hij tot die heerlijkheid kunnen ingaan. En wij hebben dat altijd wel begrepen. We hebben daar ook heel veel liederen over gemaakt, over het lijden en sterven van Jezus. Wij weten het wel. Maar ik denk dat de Heer Jezus mij dan een beetje wegduwt. En dat hij zegt, ja Henk, dat weet je wel. En het is ook goed dat je dat weet. En dan moet je bewaren. Mijn bloed reinigt jou van al je zonden. Maar ik denk dat het nog niet tijd is dat je... Ik denk dat je hier moet gaan staan. En dan ga ik hier staan. En dan beginnen de Emmausgangers tegen mij te praten. En die Emmausgangers die zeggen mij, het is waar. Wij hebben iets in al onze vreugde over wat we meegemaakt hebben in het Kidrondal. Hebben we iets heel belangrijks niet begrepen. Maar jij dan? Jij hebt dat wel begrepen, maar de rest hoor ik je bijna nooit over. Meneer, spreek jij nou over de inzameling van alle kinderen van Israël? Dat moet de Messias doen. Meneer, spreken ze bij jouw kerk nou over het herstel van Jeruzalem? Dus het is altijd een beetje mee te modderen of het nou echt of niet echt is. Geloven jullie eigenlijk wel wat alle profeten gezegd hebben bij jou, Henk? Geloven ze alles wat Ezechiël zegt over de Christus? Ja, dan word ik dan toch mee, dan zeg ik, ja, dat durf ik geen ja op te zeggen, Emmausgangers, Kleopas, dat durf ik niet volmondig te zeggen, ja, wij weten alles, en niet elke zondag, maar je komt, alles komt. Misschien moet ik wat verslagen zeggen, ja, volgens mij leg je wel jullie vinger bij de zere plek, zijn wij soms ook wat onverstandig en traag van hart, soms hebben we het, en bedoel ik niet lelijk hoor, maar... Maar ga maar na, misschien is het er helemaal niet zo, maar ik denk dat er christenen zijn die eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in dat stukje van God en dat stukje van Jezus wat over hen gaat. En dan ben je niet bezig met eredienst, maar ben je zelf een beetje aan het kietelen, dienen. Goed, de Heer Jezus gaat met de Emmausgangers mee en dan herkennen ze hem. Hè? En ze zijn natuurlijk helemaal ontsteld dat ze ineens doorhebben, was ons hart niet brandende, zeggen ze. En wanneer herkennen ze hem nou als hij het brood breekt? En natuurlijk is dat een verwijzing naar het avondmaal, zou kunnen. Maar misschien is het, in het avondmaal herkennen we hem ook, natuurlijk is dat zo. Maar misschien is het gewoon veel simpeler. Ik heb nou geen toga aan, want... Dat doen jullie niet aan, maar geef niet hoor. Maar Jezus had ook zo'n toga aan, hè? Maar niet zo'n zwarte natuurlijk. Ook niet zo'n bef, maar gewoon lange kleren. En dan loopt hij zo te praten met de Emmausgangers. En dan herkennen ze hem niet, want hun ogen zijn bevangen. En dan liggen ze aan, thuis, om te eten. En dan gaat hij brood pakken. En dan doet hij dit. Dan pakt hij het brood. En dan zien ze ineens zijn polsen. En dan zien ze ineens in zijn polsen de wonden, de littekens, van een paar dagen oud. En dan herkennen ze. En ik denk dat dat straks zal gebeuren als de Heer Jezus thuiskomt, terugkomt. Dat het volk Israël zijn glorie zullen zien en opgetogen zijn bevrijding zullen aanschouwen. En alle engelen, en als ze naar hem kijken, dat ze ineens... doorhebben dat in zijn hielen en in zijn handen littekens staan. En dat kan maar één ding betekenen. Maar ik denk ook met heel veel mensen van ons. Als we op die dag, als alle oog hem zal zien. Dat we ineens zeggen, moet je kijken welke kroon die draagt. Dan moet je kijken waar die neerdaalt. Dan moet je kijken wat hij nu doet met al zijn engelen. En moet je kijken dat hij de tempelberg opgaat. En moet je kijken, daar bestijgt hij de troon van David. En dat heel veel mensen op die dag een rouwklacht aan zullen heffen, net zoals Israël. Zij zullen niet de enige zijn die gaan snikken, omdat ze dingen gemist hebben. Er zullen nog zoveel andere mensen zeggen die op die dag ook doorhebben eindelijk wie Jezus in zijn rijkdom en in zijn volheid is. En ik denk dat het een van de belangrijkste dingen was van de preek van vanmiddag. Als we hier gekomen zijn, dan doen we dat om God te eren en om zijn Zoon te eren, eerbiedig, en om de Heilige Geest te eren. Ik geloof dat onze belijdenisgeschriften dat goed zeggen. En als we dat doen, dan moeten we de Heer Jezus eren en God eren. En ik hoop, en je verlangt ernaar dat God ons daarbij helpt. En misschien dat hij dat vanmiddag ook zo gedaan heeft. Dat we de Heer Jezus en God bidden in de volle omvang van wie ze zijn. Dat we de grote daden van God verkondigen. En daar zit mijn verlossing, daar zit onze verlossing tussen. Maar daar zit nog veel en veel en veel meer bij. Waarom wij God en Jezus en de Heilige Geest kunnen grootmaken en prijzen. En het zou jammer zijn als we dat vergaten. Amen. We gaan samen zingen. Gezang 292. Gezang 292. Laten we samen bidden. Heer God, we willen u danken voor uw woord. Zonder uw woord zouden we inderdaad overgelaten zijn aan onze eigen fantasie, ook als het gaat om de toekomst. Zouden we misschien het idee hebben, afgeleid van allerlei dingen die we om ons heen zien, dat er wel iets moet zijn, maar we zouden het niet kunnen benoemen. U heeft zich geopenbaard in uw volk Israël. En u heeft zich geopenbaard om zichzelf te tonen aan heel de wereld, ook aan ons. En Heer, we proberen van onszelf af te zien. Zo is ook zo verademend, moeten we zeggen. Om niet voortdurend met jezelf bezig te zijn en je af te vragen, hoe komt het nou met mij, dat helemaal in uw handen te leggen, dat helemaal aan u over te laten, omdat u vader bent, omdat u het wel weet en omdat u ons leven leidt. En als we dat dan losgelaten hebben, bij u achtergelaten hebben, wat er met onszelf moet gebeuren, met mijn ziel en zo, om u dan groot te maken. Om te zeggen dat u de eerste en de laatste bent. U bent onmetelijk. U bent onmetelijk in uw majesteit en in uw kracht. U heeft door woorden te spreken, heeft u dat hele universum gemaakt. Hier, en het duizelt ons. Gisteren zei mijn jongste, paarden zijn meer sterren dan zandkorrels. Ik kan het me niet voorstellen, zo groot bent u. En onmetelijk is uw schoonheid ook. En u bent de bron van goedheid. En u bent de bron van liefde. Ja, als wij lief hebben, is het omdat we drinken uit uw bron. Omdat u ons aanraakt. Ja, u wordt bezongen en terecht door ontelbare engelen. En door al uw kinderen die bij u mogen komen in de hemel. Door apostelen en profeten. En we willen daarin meedoen, hier op aarde. En we beseffen dat het zo belangrijk is. Dat als er overal witte plekken zijn op deze aarde waar uw naam niet eens genoemd wordt, of waar andere goden bij namen genoemd worden, dat er altijd weer plekken zijn, hier ook, hier vanmiddag, terwijl de deur open staat, dat we zeggen, maar u alleen bent God, er is geen ander. Van u verwachten we. En u heeft ons leven gemaakt. Het was er niet zomaar. Het is geen incident, dat geloven we niet. U wilde dat. We begrijpen het niet, maar u wilde het. En we vertrouwen onszelf aan u toe. We willen zeggen, Vader, maak ons mensen die in hun leven een weerspiegeling mogen zijn van wie u bent. Die in hun leven door hun doen en laten, door hun denken, u prijzen. Laat ons daarin groeien. Laat ons daarin groter worden. Toen Mozes u gezien had, toen moest hij zijn aangezicht wel bedekken, omdat er zo'n glorie, zo'n glans op lag. Niet dat dat nou bij ons moet gebeuren, maar dat mensen aan ons mogen merken dat we anders zijn. Niet omdat we uit onszelf beter zijn, maar omdat we omgang met u hebben. En als we soms erin verslappen, Vader, en het gebeurt zomaar, want de drukte lokt ons mee en de zorgen lokken ons mee. Als we soms erin verslappen en u verlangt naar ons. U zegt ergens in de Bijbel, ik heb mij afgesloten, ik heb mij verstopt, opdat ze weer naar mij zouden verlangen. Dat betekent dus, Vader en Heer Jezus en Heilige Geest, dat u naar ons verlangt. Soms denken we dat dat nog maar een vraag is, maar u verlangt naar ons. U wilt ons hart bewonen. U wilt in ons zijn. U wilt door ons heen spreken en door ons heen kijken. En door ons heen denken. Heere, woorden schieten tekort om te zeggen wie u bent. Woorden schieten ons tekort om u te prijzen en groot te maken. Heere Jezus, u bent de koning. U bent de overste van de koningen der aarde. En u zult Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. Zoals Ezechiël zijn profetie, u door Ezechiël heen zijn profetieën, uw profetieën afsluit. En de naam van de stad zal zijn, de Heere woont al daar. De troon van God, zoals Sion genoemd wordt. Heer Jezus, u zult alle die verloren zijn, zult u thuis brengen, zult u verzamelen. Zodat zelfs een kudde die verspreid is, niet meer verspreid zal zijn, maar onder uw hoede zullen voortleven. Dat is uw taak ook. Dat zult u doen. En wij willen daarvoor bidden. Wij willen u daarin zegenen. Wij willen zeggen dat we dat begrijpen. Dat u dat ook gaat doen. Dat de Vader heel de afwikkeling van de heilsgeschiedenis in uw handen gelegd heeft. Alles wat er moet gebeuren, door uw hand zal het voortgang vinden. En wat, Heilige Geest, wat zal het zijn als uw kracht zich ontlaat over deze wereld? Als u in alle harten gaat wonen. Als u, zoals de profeten ook zeggen, dat de vreze des Heren de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Dat zult u doen, Heilige Geest. Dan zult u alle mensen, zult u vervullen met de eerbiedige vrees voor uw naam. Wat zien we ernaar uit dat er maar één koning zal zijn, één regering zal zijn, één ethiek zal zijn en één God zal zijn. Als we doordringen tot de werkelijke realiteit, tot de werkelijkheid van de dingen, tot de ware waarheid van wie wij zijn en wie de aarde is. En wij hopen dat dat spoedig zal gebeuren. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven in de diensten offeranden. En we zingen ons slotlied Psalm 89 vers 8. Deze vrede, hoewel u mag nog een kopje koffie of thee blijven drinken, en ontvang de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.